Goedemiddag gemeente, mijn naam is Klazina Staten en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Co Zwanenburg. De orde van dienst vindt u op de website en is te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag speuren we een zinnetje uit het credo af. Het zinnetje dat ook heel erg past bij de tijd van het jaar, kerkelijk jaar waarin we leven. Het gaat over Christus die geleden heeft onder Pontius Pilatus en gekruisigd is. We zingen psalm 62 nu als vervolg van deze dienst. En laten we die psalm zingen met de zin uit het credo in ons achterhoofd. Psalm 62, 1 tot en met 4. Bidden we samen dat God met zijn geest vanmiddag dicht bij ons is, hier of als je met ons meeluistert op afstand. Laten we bidden. Heer onze God, stil worden we tot u. Stil. Stil in deze kerk. Maar wij hopen en bidden ook dat het stil wordt in ons hart. Dat u de onrust, de eindeloze gedachtenstroom die maar niet stilstaat, de gevoelens die zo kunnen malen, dat u die vanmiddag tot rust brengt. Tot rust bij u. U bent ons heil, zongen we met de psalm. Op u kunnen wij bouwen. Wij bidden u dat u ons vanmiddag zegent door de kracht van uw Heilige Geest. Als wij proberen om wat dichter bij het geheim te komen van uw lijden. In deze tijd van het kerkelijk jaar worden we daarbij stilgezet. En het belijden van de kerk probeert er woorden aan te geven. Woorden aan een geheim dat nooit echt uitzegbaar is. Dat voelen wij diep van binnen ook wel aan. Daarom willen we er vanmiddag ook van zingen. En daarom willen we er vanmiddag ook muziek over horen. In de hoop dat u dat allemaal gebruiken wilt om er iets dichterbij te komen. Geest van God, wees zo in ons midden. We danken u voor deze zegenrijke plek op deze schitterende dag. Bidden nu om uw nabijheid hier of van waar we ook met deze kerk verbonden zijn. Hoor en zegen ons in de naam van Jezus. Uit genade. Amen. Deze leerdienst staat in het teken van zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus, waar het belijden van de kerk woorden probeert te geven aan een zinnetje uit het credo. Een zinnetje, een paar woorden, maar diep en hoog en breed. We zullen proberen om daar iets dichterbij te komen. De schrift neemt ons daarin mee. Bij elke vraag en elk antwoord uit de catechismus heb ik een lezing gezocht. Dus vraag en antwoord 37 correspondeert zo'n beetje met Jesaja 53, 38 met Johannes 18 en 39 met Galaten 3. Na elke lezing improviseert Co kort op de melodie van Ik wil mij gaan vertroosten. Het lied dat we straks voorafgaand aan de verkondiging zullen zingen. Horen wij het woord van God. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid en zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg en die ons lijden op zich nam. Wij zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord en onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtig en zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. uit Johannes 18. Jezus werd door Caiaphas naar het praetorium gebracht. Van Caiaphas naar het praetorium gebracht. En het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen de Joodse leiders niet naar binnen om zich niet te verontreinigen voor het Pesachmaal. En daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: waarvan beschuldigt u deze man? Zij antwoordden: als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u hebben uitgeleverd. Pilatus zei: neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet. Maar de Joden wierpen tegen: we hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen. Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling, waarin hij aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het praetorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde: vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei: u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus: maar wat is waarheid? Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. Ik heb geen schuld in hem gevonden, zei hij. Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Toen begon iedereen te schreeuwen: hem niet, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Uit Galaten 3. Ieder die gelooft, samen met Abraham, de gelovige, wordt gezegend. Maar ieder die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: vervloekt is ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: de rechtvaardige zal leven door geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: wie doet wat de wet voorschrijft zal leven. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Woord van God. Uit de Heidelbergse Catechismus zondag 15. Wat betekent het woord geleden? De Heer Jezus heeft de toorn van God tegen de zonde van alle mensen gedragen tijdens zijn hele aardse leven en vooral aan het einde ervan. Hij heeft met zijn lijden, wat het enige offer is, ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel verlost. Voor ons heeft hij Gods genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven verdiend. Waarom heeft hij geleden onder Pontius Pilatus? Hij is onschuldig veroordeeld door een aardse rechter. Omdat hij onschuldig is, kan hij ons bevrijden van het oordeel van God dat over ons zou komen. Is het belangrijk dat hij gekruisigd is, of maakt het niet uit hoe hij gestorven is? Ja, want doordat hij gekruisigd is, weet ik zeker dat hij de vervloeking die eerst op mij lag, op zichzelf heeft gelegd. De kruisdood is namelijk door God vervloekt. Tot zover. Gemeente van Christus, ineens stonden we tegenover elkaar, midden in Utrecht. Niet dat we elkaar nou echt zo goed kennen, maar we kwamen elkaar vroeger regelmatig tegen. Dus ja, hoe gaat zoiets? Als je dan elkaars blikken kruist, dan bedenk je in een split second dat je toch niet zomaar door kunt lopen, alsof je die ander net niet gezien had. Jij hier, vroeg hij verbaasd. Ja, en jij, wat doe jij hier, vroeg ik, net zo verbaasd. En net zo snel als de verbazing optrad, verdween ze eigenlijk ook weer, want dat ik hier was, had een goede reden, dat kon ik in 3 zinnen uitleggen. En dat hij hier was, had net zo'n goede reden. Om mij dat duidelijk te maken, waren ook niet meer dan 3 zinnen nodig. Vanmiddag staan we in zondag 15 ineens recht tegenover Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder. Hè, denk je? Jij hier? Zo'n reactie zou niet vreemd zijn, want wat heeft Pilatus in zondag 15 te zoeken? Ik bedoel, het aantal historische figuren dat in de catechismus ter sprake komt is best heel schaars. Dus waarom dan een hele vraag aan Pilatus gewijd? Nou ja, het makkelijkste antwoord is natuurlijk dit, dat de catechismus gewoon bezig is de geloofsbelijdenis uit te leggen. En daarin heeft Pilatus nu eenmaal ook een plek gekregen. Maar daarmee verschuiven we de vraag alleen maar, want dan kun je natuurlijk vragen, wat doet Pilatus in de geloofsbelijdenis? Naast Maria is hij de enige menselijke figuur die een plek krijgt in de 12 geloofsartikelen. Daar moet dus toch wel een reden voor zijn, zou je denken. Nou, ik denk inderdaad dat die reden er is. Er zijn zelfs verschillende redenen voor. We hebben wel iets meer dan 3 zinnen nodig om daarbij te komen vanmiddag. De eerste reden is simpelweg een tijdsbepaling. De geloofsbelijdenis wil tegen ons zeggen, wat er met Jezus gebeurd is, dat kun je historisch traceren. Het is gebeurd in die en die tijd en daar en daar. Je kunt het vinden in de geschiedenisboeken. Maar daar ligt nog een tweede reden onder. Want waarom is het dan zo belangrijk dat wat er gebeurd is in en met Jezus, dat dat op de een of andere manier vast te prikken is op een tijdlijn en op een landkaart? Nou, daarmee wil de geloofsbelijdenis een bepaald soort neiging, die denk ik in alle tijden wel weer opduikt, een halt toeroepen. En dat is de neiging om van het christelijk geloof een soort ideeënwereld of sprookjeswereld te maken. Een gedachtenspinsel, boeiende luchtfietserij, waar je best een aantal mensen rondomheen kunt verzamelen en je een tijdje druk mee kunt maken, die je ook zeker wel een goed gevoel geeft, of die leidt tot hele hoge of diepe gedachten, hoogstaande idealen misschien wel, maar die toch steeds minder met de echte Jezus Christus en met het echte geloof in hem te maken heeft. In de vroege kerk werd de stroming die neiging sterk had, gnostiek genoemd. Misschien heb je dat woord wel eens gehoord. In onze tijd heeft die neiging niet zo heel 1, 2, 3 een duidelijke naam, maar ik denk dat ze er nog wel degelijk is. Ik denk bijvoorbeeld aan de tendens, de neiging, die je misschien in je eigen hart ook wel kent, om het christelijk geloof eigenlijk te beschouwen als een soort absolute privézaak. Iets tussen God en jou, waar eigenlijk niemand tussen komt. Ook verder niet echt iemand iets mee te maken heeft. En dat zich bij voorkeur een beetje in het verborgene of achter de voordeur afspeelt. Of de neiging om het christelijk geloof op te sluiten in rituelen. In de mooist vormgegeven kerkdiensten of de hipste festivals. Waarbij je helemaal kunt opgaan in een soort roze wolk van muziek, geweldige sprekers, geuren, kleuren, mensen. Nee, niet dat er iets mis is met eerbied of met stijl of met kwaliteit of met aanbidding. Maar ik hoop dat je aanvoelt dat dat ook allemaal dingen zijn die ook een beetje om onszelf en om zichzelf heen kunnen gaan draaien. En dan wordt het een wereld op zich. En dan zijn we dus ook een beetje weg bij het credo en bij het hart van het christelijk geloof. Want christelijk geloof is geen esoterie. Het is geen vernuftige poging om een beetje aan de werkelijkheid te ontsnappen. Het gaat niet om eeuwige waarheden die verder niks te maken hebben met ons leven. Nee, het gaat om wat God doet midden in de tijd. Jezus is niet gekomen in een schijnwereld. Maar hij is gekomen in een wereld waarin machten en krachten rondgaan. En die ook denken dat ze het voor het zeggen hebben. En Pilatus, die staat model voor hen. Reden genoeg dus om vanmiddag even wat langer bij Pilatus stil te staan. Het is Pilatus die, eer wie eer toekomt, in Johannes 18 die grote vraag stelt. Wat is waarheid? Hoe je die vraag precies moet horen is nog niet zo heel eenvoudig. Op het eerste gezicht klinkt het een beetje schouderophalend. Cynisch misschien wel. Zo van, waarheid? Bestaat dat dan? Zou ik mij daar druk over moeten maken? Over waarheid heb ik geen opvatting. Maar tegelijk, als je echt goed kijkt naar wat Pilatus wel doet en niet doet, dan heeft hij wel degelijk een opvatting over waarheid. Een hele duidelijke zelfs. Voor Pilatus is waar wat werkt. Pilatus is een professionele pragmaticus. Een manager die heel functioneel en contractueel denkt. Een soort evenwichtskunstenaar in een spannend spel van allerlei belangen en machtsverhoudingen. Pilatus is een onderdeel van die enorme machtsmachine die het Romeinse Rijk heet. En in dat Rijk hebben gewone mensen in principe geen stem. Wil je wat bereiken, dan zul je met je ellebogen omhoog moeten werken. Dat heeft Pilatus gedaan en met succes. Daarom zit hij ook op deze positie. En de Joodse leiders in Jeruzalem zijn een beetje zijn trekpoppen, zou je kunnen zeggen. En via een handig spel van geven en nemen houdt hij hen wat te vriend. Zo bewaart hij een machtsevenwicht. En het levert hem ook nog geld en status op. Wat wil je nog meer? Pilatus' manier van omgaan met de waarheid is vlakbij, denk ik. Misschien is het wel de waarheidsopvatting van de meeste mensen in de westerse wereld op dit moment. Waar is wat werkt? Wat werkt voor mij? Waar is wat mij nu een stap verder brengt? Maar vraag niet naar een hoger doel, een visioen, een stip op de horizon. Dat is erg ingewikkeld. Vraag ook niet naar een maatstaf. Laat staan naar een absolute maatstaf waaraan ik mijn waarheid zou moeten afmeten. Dan haak ik af. Je moet niet te diep doorgraven. Het gaat er gewoon om dat ik nu een comfortabel leven leid. Het gaat om mijn herverkiezing. Het gaat om dit of dat. Nou ja, verzin wat. Met zo'n waarheidsopvatting kun je dus heel ver komen. Maar in Johannes 18 wordt ze toch ontmaskerd. De evangelist Johannes laat dat schitterend zien. In dit hoofdstuk, je moet er maar eens op letten als je het nog eens leest, en ook in het volgende, loopt Pilatus telkens, heel opvallend, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Buiten kan hij de man zijn die hij graag wil zijn. De politicus die weet hoe hij een menigte moet bespelen. Buiten toont hij zijn professionele gezicht. Stelt hij de vragen en heeft hij het overwicht. Maar binnen is Jezus. Binnen wordt Pilatus uit zijn evenwicht gehaald. Binnen wordt zijn omgang met de waarheid uitgedaagd en ontmaskerd als te dun en te weinig. Binnen blijkt dat Pilatus' binnenkant leeg is. Dat als je op hem timmert, dat je dan een hol vat hoort. Zomaar even een vraag tussendoor. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Bij jou, bij mij? Hoe verhouden zich in ons leven binnen en buiten? Je professionele buitenkant en je innerlijke leven. En je binnenste, je ziel. Lukt het jou goed om die twee bij elkaar te houden? Of is er, als je eerlijk bent, best wel een spanning tussen? Of misschien zelfs wel een kloof? En als dat zo is, hoe komt dat dan? En wat betekent dat? Mooie vraag om eens over na te denken in deze 40 dagen tot aan Goede Vrijdag en Pasen. In het leven van Pilatus betekent het dat hij uiteindelijk degene is die over Jezus' dood het laatste oordeel velt. Ja, ook de Joodse raad veroordeelt Jezus, maar lazen we, die mocht geen recht spreken. Gekruisigd onder Annas en Caiaphas, dat is zo niet in de geloofsbelijdenis terechtgekomen. En gelukkig ook maar, dat had vermoedelijk een heleboel antisemitisme bevorderd. Nee, de geloofsbelijdenis is eerlijk. Pilatus de heiden, de Romein, de Europeaan, die velt het finale oordeel. En daarom staat zijn naam in het credo. Die calculerende Pilatus, voor wie waarheid een soort optel- en aftreksom is. En die onderaan de streep concludeert dat het laten kruisigen van Jezus toch maar het beste is. Dat brengt ons bij de diepste reden van zijn verschijnen in de geloofsbelijdenis. Want in die figuur van Pilatus krijgt het failliet van ons en onze wereld een gezicht. En handen en voeten en een lijf. In Pilatus wordt zichtbaar wat de mensheid doet met de Christus. Iets anders dan een doodvonnis hadden wij mensen uiteindelijk niet tegen hem te zeggen. Wat zegt dat eigenlijk over ons? Nou, die vraag brengt ons een beetje bij het begin van zondag 15. Waar de catechismus een poosje stilstaat bij wat het betekent dat Jezus heeft geleden. En opvallend aan dat antwoord is dat de catechismus zegt, dat woord geleden, dat moet je nou niet alleen betrekken op de laatste 3 dagen van Jezus' leven op aarde, maar dat moet je eigenlijk betrekken op zijn hele aardse bestaan. Is dat niet een beetje al te somber, vraag je misschien? Is het leven van Jezus nou werkelijk 1 groot kommer en kwel geweest? Heeft hij nooit gelachen bijvoorbeeld? Nou ja, als je De Naam van de Roos wel eens gelezen hebt, dat beroemde dikke boek van Umberto Eco, dan weet je dat die vraag in de middeleeuwen zelfs tot grote theologische debatten leidde. Of Jezus ooit gelachen heeft, ja of nee. Want inderdaad, nergens in het evangelie staat met zoveel woorden dat Jezus ook lachte. Wel dat hij huilde bij het graf van Lazarus. Maar ook al staat het nergens met zoveel woorden, Jezus heeft wel degelijk vreugde gekend. Dat Jezus zich diep verheugt van binnen en zelfs een keer hardop juicht, dat kun je bij Lucas lezen. En dat hij intens dankbaar is voor dingen, dat kun je bij Johannes lezen. En dat Jezus nooit gelachen zou hebben, dat kan ik me eigenlijk heel moeilijk voorstellen. Maar over die vreugde en over die dankbaarheid ligt wel altijd een schaduw, zou je kunnen zeggen. Dat heeft de catechismus toch wel goed gezien. Want als je de evangelie goed leest, dan merk je dat de evangelisten niet zozeer uit zijn op het schrijven van een biografie, een levensbeschrijving van Jezus, zoals wij dat zouden doen. Een evangelie is niet een soort kalm, kabbelend riviertje dat rustig een beetje door het landschap kronkelt en wat je zo van A tot Z een beetje kunt volgen. Nee, een evangelie is meer een soort bruisende bergbeek en met stroomversnellingen. Heel af en toe een rustig moment. Veel watervallen. En naarmate het einde dichterbij komt, worden die watervallen steeds groter en dieper. Jezus' ontvangst in onze wereld was al allesbehalve hartelijk. Als klein kind wordt er al op zijn leven gejaagd. En hij ziet niet erg veel directe resultaten op zijn prediking en zijn missie. Hij behaalt geen klinkende overwinningen. Hij gaat als een gast en als een vreemdeling over de aarde. Hij stuit voortdurend op wantrouwen en op onbegrip, zelfs in de kring van zijn meest intieme vrienden. Begrijpen jullie het nou nog niet? Dat is ook een verzuchting van Jezus. Dus ja, in een bepaalde zin is die geleden heeft wel een goede samenvatting van het leven van Jezus. Maar maakt dat Jezus leven dan niet betekenisloos? Of misschien wel tot een mislukking? Die gedachte zou ook zomaar bij je op kunnen komen, toch? Ik denk dat de meesten van ons niet graag zouden tekenen voor een leven waarvan je alles bij elkaar opgeteld moet zeggen: dit leven was lijden. Onze cultuur heeft ook erg veel moeite om op een betekenisvolle manier om te gaan met lijden en met verdriet. Ik weet nog dat ik ooit een klein boekje in handen kreeg, geschreven door Blaise Pascal, met als titel: Gebed tot God om goed gebruik te mogen maken van mijn ziekte. En ik weet ook nog hoe vervreemdend ik dat vond, die titel. Hoe kan dat nou, dacht ik, goed gebruik maken van een ziekte en God daarom bidden? Als ik ziek ben, dan bid ik zo snel mogelijk om beterschap. En het zou me niet verbazen als dat ook het eerste is wat bij jou opkomt. En misschien wel het enige. Maar Pascal dacht blijkbaar anders. En de titel van dat boekje heeft me sindsdien ook nooit meer losgelaten. Ik denk daar regelmatig aan terug. Pascal zoekt betekenis in zijn eigen lijden. In dat wat hij meemaakt en wat niet fijn is. En ik zie dat de catechismus hetzelfde doet als het gaat over het lijden van Jezus. In zondag 15 wordt gezocht en gespeurd naar de betekenis van dat lijden. Want daarvan is de catechismus wel overtuigd. Het lijden van Jezus is niet zinloos geweest. Er zit betekenis in. Maar welke? En hoe dan? Een paar woorden vallen op in zondag 15. In zijn lijden staat er: heeft Jezus iets gedragen? Die gedachte kwamen we ook al tegen in Jesaja 53. Daar gaat het over de knecht des Heren, de dienaar van de Heer. En de knecht des Heren, dat is iemand die het nodige op zijn rug heeft, die iets draagt. Wat draagt hij? Hij draagt, zegt Jesaja, onze ziekten. En hij neemt ons lijden op zich. Dat is ook de betekenis van het kruis dat hier achter ons hangt, achter mij hangt in het Zuiderkoor. Je hebt het vast wel eens gezien, maar misschien is het je nooit echt opgevallen dat op dat grote kruis 40 kleine kruisjes bevestigd zijn. Precies om die gedachte uit te drukken. Dat Christus, de lijdende knecht, ons lijden op zich heeft genomen. En die woorden van Jesaja die zijn door de vroegste christenen al toegepast op Jezus. Hij is de knecht des Heren. Hij is degene die draagt. Alleen ons lijden? Alleen onze ziekte? Catechismus voegt er nog een ander woord aan toe. Jezus draagt ook de toorn van God. Want God is niet onaanraakbaar. God heeft woede en toorn over het onvoorstelbare onrecht dat wij hem, zijn schepping, zijn schepsels, aandoen. Er is woede bij God over vertrapte levens. Er is toorn bij God over de machten van geld en van manipulatie en egoïsme en wat wij allemaal nog meer aanbidden in plaats van onze goede God en Vader. Er is toorn van God over een naïeve, ongehoorzame, verveelde, nonchalante en berekenende manier van leven. Al die dingen waar Pilatus en de Pilatus in ons model voor staat. Al die dingen waar Jezus zelf aan stuk is gegaan. Dat alles draagt Hij. En met dat je dat zegt, dat Jezus dat alles draagt, moet je ook zeggen dat het God zelf is die dat alles draagt. Jezus is niet de eerste, de beste. Hij is niet een van ons. Hij staat aan de kant van God. En God staat aan zijn kant en God handelt in hem. God zelf neemt dat alles op zich. Hij draagt het. En hij draagt het ook weg. En als God iets wegdraagt, dan is het ook echt weg. En daarom stuiten we aan het eind van zondag 15 ineens weer op zo'n typische catechismusvrolijkheid. Het woord zekerheid valt. Want als God de vloek weggedragen heeft die zwaar op mijn schouders drukt en die ik niet dragen kan, dan hoef ik daar dus niet langer zelf meer aan onderdoor te gaan. Dat is de troost en de vrolijkheid die schuilgaat in het lijden van Jezus. Hij draagt wat ik niet dragen kan. Hij draagt weg wat weggedragen moet worden. Hij bevrijdt. En ik mag rechtop staan. En vrij. En vroom. En vrolijk. Leven. Voor zijn aangezicht. Halleluja. Amen. Laten we ons geloof in de gekruisigde en opgestane belijden met de woorden die de kerk ons daarvoor aanreikt. We stemmen daarmee in en zingen aansluitend de aangegeven couplet uit Psalm 40. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij samen het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Collecten worden toegelicht en daarna zingen we ons slotlied, lied 192. Alle coupletten, let even op de coupletverdeling die je in de orde van dienst vindt.
Goedemiddag, mijn naam is Cora Treuren, diaken van dienst. We hebben vanmiddag 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor kerkenactie en specifiek voor kerken in Midden-Oosten. Deze collecte is een landelijke actie die vandaag in verschillende kerken gehouden wordt. De reden hiervoor is dat in het Midden-Oosten de kerken onder grote druk staan. Kerken worden kleiner of verdwijnen, soms helemaal. Tegelijkertijd wil de kerk noodhulp bieden. Denk hier bijvoorbeeld heel concreet aan het delen van eten, medicijnen en dekens. Ook wil de kerk een plek zijn van troost en hoop. Met de campagne Versterk de kerk in het Midden-Oosten ondersteunt Kerk in Actie kerk in Libanon, Israël, Palestina, Syrië en Egypte om dit werk te kunnen blijven doen. De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente en de zendingscollecte, de derde collecte, is dit kwartaal bestemd voor Net Foundation, een organisatie die wereldwijd voorgangers en evangelisten theologisch onderwijs aanbiedt. U kunt geven via de kerkapp, de instructies in de liturgie of via het collecteblok bij de uitgang. Vandaag en ook afgelopen woensdag is al een mooie hoeveelheid producten ingezameld voor de voedselbank. Heel hartelijk dank daarvoor. U kunt eventueel aan het einde van deze dienst alsnog uw producten inleveren bij de welkomstbalie. De Heere zegen u en uw gaven.
Bij de prachtige ingetogen fantasie die we net hoorden van Bach na de preek hoort een vrolijke fuga. Ik zou zeggen, blijf nog even zitten als je die wilt horen, want die speelt Koos straks na de zegen. Richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.